Welkom bij de aflevering van 17 juni om 18:59.
Welkom.
Ik wil beginnen met een oproep. Wij zoeken iemand voor bij het team om shorts van onze podcast te maken. Want wij merken dat wij veel meer nieuwe kijkers krijgen als wij TikToks maken die een beetje viral gaan. En dat kan nou eenmaal makkelijk op TikTok als je een pakkende short maakt. Een short is dus een korte video van om en nabij 1 minuut uit de podcast van een soort hoogtepuntje of een grappig moment. Wat we op TikTok plaatsen en wat zorgt voor heel veel meer kliks bij een podcast. Dus om onze doelgroep uit te breiden, wil ik wel echt veel meer shorts van onze podcast. Want we hebben heel veel momenten in de podcast waarvan ik denk dat kan best wel populair zijn. Of dat daar kunnen andere mensen ook om lachen die zeg maar niet de podcast luisteren. Dus wil je ons helpen met het maken van shorts? En dat is tegenwoordig heel makkelijk, want jij hebt een AI-programma.
Ja.
Daar hebben we een abonnement voor genomen. En voor dat softwareprogramma. En dat helpt je bij het maken van shorts. Dus volgens mij is het ook nog heel weinig werk.
Mm-hmm.
Dus wil je ons daarbij helpen? Ben je daar handig in? Stuur jou een DM op Instagram of zeg het in de Telegram-chat. De link van de chat is in de beschrijving. En ja, that's it eigenlijk.
Ja.
En ik wilde nog verduidelijken. We hebben dus een video met een vriend van mij, Freek. Die best wel veel haatreacties ook heeft gekregen. En één reactie was, is dat de Freek uit je boek? Dat wil ik even uit de wereld helpen. Nee, er bestaat niet maar één Freek in de wereld. Dus dat is zeker niet de vriend.
Maar ik neem aan dat je ook niet de echte naam had gebruikt van de persoon.
Nee, dat klopt ook nog. Ja. Dus dat. En even kijken. Ik wil vandaag weer een kaartenspel met je doen. Okay. Ik heb dus een paar afleveringen geleden hebben we dit spel gespeeld. Who's Most Likely To. Even kijken, staat het hier? Ja. En dat hadden we eigenlijk nooit afgemaakt. En het staat hier sindsdien. Dus dat wil ik eigenlijk even afmaken. Want ja, het zijn eigenlijk wel leuke vragen.
Ja.
Even kijken. Who's most likely to cancel plans at the last second?
Ik doe dat niet vaak hoor.
Ik doe dat heel vaak.
Ja, nou en dan jij.
Ik schaam me er ook altijd voor, maar soms maak ik plannen op het moment dat ik er zin in heb. En dan heeft iemand pas na 3 weken tijd of zo. En dan denk ik, ja, maar ja, ik weet niet of ik dan er zin in heb. Ik hou gewoon een beetje van als dingen snel en spontaan kunnen.
Ja.
En als het dan over 3 weken is, dan denk ik van, ja, oké, ik zet het wel in mijn agenda, maar als ik het cancel, is het jouw probleem, want jij wilde het pas 3 weken daarna of zo.
Ja.
En dan heb ik die dag, weet ik veel, een vermoeiende dag gehad. En dan denk ik, moet ik nu nog naar Amsterdam, dit en dat. En dan denk ik van, oh my god, ik hang liever op de bank of zo, dan cancel ik het gewoon.
Ja, precies.
Maar ik vind wel, ik twijfel wel altijd of ik moet liegen of gewoon eerlijk moet zijn. Want ze waarderen het ook niet als je eerlijk bent.
Nee, de meeste mensen kunnen dat niet waarderen.
Nee, dus dan moet ik altijd zeggen van, nee, meestal ben ik gewoon eerlijk hoor. Dan zeg ik gewoon, ik ben gewoon te moe of zo.
Ja, bij mijn vrienden kan ik wel gewoon zeggen van, ja, ik heb er geen zin. Dan is dat gewoon reden genoeg.
Ja, precies. Hangt ervan af hoe goed je bevriend bent met diegene.
Ja.
Who's most likely to be a cosplayer? Cosplayer?
Cosplayer, ja.
Wat is dat?
Dat is dus die jezelf kleden als anime. Ja, ik waarschijnlijk. Ja, weet niet wat het is.
Ik heb daar niks mee.
Ja. Maar als je als een tekenfilmkarakter kon verkleden, voor wie zou je gaan dan?
Donald Duck.
Donald Duck?
Echt? Ja.
Mijn verkleed feestje.
Ik was fan van Donald Duck.
Ik zou waarschijnlijk als Aladdin gaan. Ik zou wel een goede Aladdin kunnen zijn, denk ik.
Oh ja.
Moet je zo'n Aladdin, even kijken of het bestaat. Aladdin cosplay. Ja, ik zou echt een goede Aladdin zijn.
Oh ja, ja. Je lijkt er ook op.
Ja, gewoon
jij zou ook als Jezus kunnen gaan.
Ja. Ja, dat lijkt me ook wel vet.
Nee, ik fantaseer erover om ooit bij Mokro Mafia als Turkse maffia te spelen.
Oh ja.
Wat Nazmiye Oral, zeg maar, had gedaan.
Oh ja.
Dat lijkt me echt iets voor mij. Dat wil ik wel een keer gedaan hebben, maar ja, ik weet niet of het gaat lukken. Oh.
En als ze ervoor zorgen dat je gewoon een rol krijgt die uiteindelijk wordt neergeknald of zo, dan zijn al die moslims ook blij.
Oh ja, klopt.
Dan kunnen ze zeggen van, hey, het ziet in het echt gebeurd, maar we kunnen er wel over fantaseren.
Ja, ik surf. Het maakt me niet uit of ik de verliezer of de winnaar ben in de rol. Ja. Even kijken. Die hadden we al gehad. Jill for doing something hadden we al gehad. Hè? Wat is dit? Who's most likely to be the worst role model for kids?
Die hebben we ook al een keer gehad, denk ik.
Ja? Oh. Who's most likely to throw a party for their pet? Ja, jij.
Ja, sowieso.
Zou je dat doen? Mm-hmm. Voor je kat? Mm-hmm. Ja, ik heb niks met dieren. That's an unpopular opinion. Who's most likely to spend all their money on food?
Nee, ik niet.
Nee, ik ook niet. Ik ben best wel simpel met food. Who's most likely to have the most unread text messages?
Ik, ja, sowieso. Ik sowieso.
Oh, jij ook?
Ja, ik heb alleen
soms
al...
Soms schaam ik me echt dood.
Ik heb in mijn Hotmail... Waarschijnlijk... 1500 berichten die ik niet heb geopend.
Ja, wat ik dan wel doe, is ik open alles. Dus ook op WhatsApp. Dus het lijkt alsof niks geopend is, maar ik reageer
niet. Oh ja.
Who's most likely to leave a party without saying goodbye?
Ik sowieso.
Ik ook.
Ja, ik kan daar, ik kan echt niet... ja, ik verdwijn gewoon. En dan ben ik er niet meer.
Ja, precies. Alhoewel ik het meestal wel zou doen, hoor. Who's most likely to leave a generous tip? Ja, waarom niet? Als het heel goede service is of zo. Ja,
ik meestal wel goed. Vorige keer had een fiets... ik had vorige keer een lekker band in Amsterdam. En toen ging ik overal langs met die fiets. En niemand wilde me repareren, want... Alle fietsenmakers haten die, haten die fiets. Ze zeggen van, dat is een scooter, dat is geen fiets. Daarvoor moet je naar de scooterwinkel. Toen vond ik een fietsenmaker die de band wel had. Maar hij was de hele week volgeboekt, dus hij kon hem niet even verwisselen. En toen kwam ik bij zo'n hippe tent waar je koffie kan drinken. En waar zo'n guy is die dan toerfietsen repareert. Dus echt van die fancy fietsen. Mm. Echt zo'n hipsterplek waar je dan lekker over fietsen kan praten. Kwam ik daar en hij zegt van, ja, ik doe die fietsen niet en dat. Maar hij zei van, weet je wat? Ik heb gewoon tijd, het duurt toch maar 10 minuten, ik doe het wel voor je. En toen vroeg hij 10 euro. En ik dacht van, ja, ik heb die fiets gedeeld. En ik ga van de ene, deze fietsenmaker zegt, ja, volgende week heb ik pas weer plek. En weet ik veel wat allemaal, ik ben in Amsterdam, ik moet naar Haarlem. En hij zegt gewoon van, ja, ik doe het wel voor je, 10 euro. Zullen we 10 euro afspreken, zei hij? Ik dacht, wat?
Ja.
En uiteindelijk had mijn vriendin daar nog een koffie gedronken. Had ik hem gewoon 20 euro gegeven. Ik zei van, ja, je hebt echt je best gedaan en zo. En ja, dat vond hij wel speciaal. Maar ik dacht, ja, 10 euro is gewoon echt weinig. Kijk, het is maar weinig werk natuurlijk. Maar hij doet je wel zo'n grote dienst. Dat, ja. Want hij gaat gewoon uit zijn weg. En het is een plek die alleen maar toerfietsen repareert. En zo denk ik van, ja, dan verdien je gewoon extra.
Ja, precies. Wat ik altijd heb is, het is zogenaamd normaal om bij die fancy restaurants en zo 20% fooi te geven. En in sommige landen is het überhaupt normaal, zoals in New York of zo. Moet je
in Amerika
sowieso...
is het verplicht. Ja,
ja, zelfs verplicht.
Want kijk, daar valt
daar
het onder
kan
je
ik niet
ook.
Tegen.
Maar daar zeggen ze ook, daar is het argument van, oh, maar service industry, ze kunnen niet leven op alleen hun salaris. Dus ze hebben die loon ook nodig om te overleven. Ja, dan moet het uurloon omhoog.
Ja, precies.
Dan moet het uurloon omhoog. Ja.
Ja, en het is sowieso raar, want waarom reken je het dan niet in de prijzen?
Ja, precies.
Dus, ja, dan kun je gewoon je prijzen wat
omhoog gooien, ja.
Maar ik heb wel zoiets zoals als ik zie dat mensen gewoon niet veel geld hebben, dan ben ik geneigd om gewoon extra te betalen. Of als het een arm land is of zo.
Ja, ik heb dat dus bij als ik ergens fancy ga eten, dan laat ik gewoon bijna geen tip. Dan rond
ik
gewoon
ook
af.
Niet.
Maar als ik in Turkije bij een of andere Turk ga eten of zo, dan geef ik altijd hoge tip. Want ik denk van ja. Jij bent er veel. In Turkije heb ik wel eens gehad dat ik iemand dus 50 lira gaf. Was iets meer dan 50 lira, 53 lira of zo. Want hij had geen wisselgeld. En ik had met 100 betaald. En hij had gewoon helemaal niks bij zich. Want hij dacht dat het online betaald zou worden. Maar ik zei van, ja, komt goed. Je kan het gewoon houden. En deze man ging bijna huilen. Hij ging gewoon bijna huilen. Terwijl het is €2,50 of zo.
Ja,
nu.
Klopt.
Destijds was het €5 of zo. 12 was de lira. €5 geef ik voor. €5 voor is gewoon een hartstikke normale voorjaar. Hij is naar de 35e verdieping gekomen en weet ik veel wat. Die man ging gewoon bijna huilen. Ik dacht van, ja, als ik in het terrasje €5 voor geef, is dat de normaalste zaak van de wereld. En die mensen doet het niet zoveel. Maar hem heeft het gewoon fucking blij gemaakt. En daar moet ik 5 uurtjes voor werken of zo.
Ja, precies. Ja, in dat soort landen ben ik wel geneigd om zeg maar te strooien. Omdat ik denk, ja, voor mij is dit geld toch niks waard.
Ja, maar het kost je ook minder. Want je geeft minder uit. Dus dan compenseer je gewoon door wat meer voor je te geven. En alsnog ben je minder kwijt dan in Nederland.
Ja. Dus in Turkije zou ik gewoon makkelijk 100 lira voor je kunnen geven. Of ik voor wat ik doe, ja. voor ons betekent het toch niks.
Ja.
En het is een arm land, maar ja, ik weet niet. In rijke landen heb ik zoiets van, ga weg, jullie zijn al rijk. Zogenaamd Amerikanen zijn zielig. Oké, het klopt wel, want ik heb laatst een video gezien over Amerikaanse zorgkosten van zo'n Nederlands koppel die ik volg, die sinds kort in Amerika woont. En die man heeft dus een hernia gehad en toen gingen ze naar de eerste hulp en ze ging zeg maar die bon voorlezen van wat het allemaal kostte. En ik schrok me dood gewoon.
Ja.
En maar het is toch bizar dat dat gewoon daar zo is, want... Als je zeg maar gewoon, stel je bent gewoon normaal hè, en je hebt ineens een hernia of je gaat door je rug of zo, dan heb je ineens dat je je huis moet verkopen of zo om behandeld te worden.
Kijk, hier heb je zo'n summary of inpatient services, dat is eigenlijk een factuur. Audiologie, €200, denk je prima. Bloed, €600, denk je is prima. Cardiologie, €2000. Farmacie, dus medicatie, is €60.000. En dan radiology 9000. Respiratory therapy, dus aan de beademing liggen, 67.000.
What the fuck?
En dan je kamer en care, de kamer en care, 428.000. Voor je kamer en de mensen die voor je zorgen.
Maar dit
gezorgd
klopt
hebben.
Toch niet?
Jawel, total patient services, 6 ton. 610.000.
6 ton voor een bevalling?
Hartstikke normaal in een wat luxer ziekenhuis, zeg maar.
What?
Ja. Kijk, hier
daar
heb
kan je
ook...
gewoon een huis mee kopen.
Deze was ook een factuur. Kijk, deze is wat goedkoper. Dit kost voor, want er is heel veel geld, er is 10.000 van afgegaan vanwege insurance. Dus normaal kost childbirth €10.000. Maar ze hebben op de factuur skin-to-skin after C-section. Dus dat ze de baby tegen huid aanhouden, want het is bewezen dat het beter werkt. Dus omdat die vrouw jouw baby pakt en tegen haar huid aanhoudt, charges ze $40. Zo
ik haat Amerika
absurd.
Zo erg.
En het zou dus eigenlijk zo'n $13.000 kosten. Maar $11.000 is door de insurance betaald. En dan betaal je €1.600, wat nog steeds een flinke smak geld is voor een bevalling.
Ja.
Want dat kost in Nederland niks volgens mij, toch? Gewoon helemaal niks.
Ik ga trouwens misschien binnenkort naar New York, maar ik weet niet of het doorgaat. Ik heb dus een mail gekregen met een soort aanvraag voor een tv-programma.
Oh ja.
En daarvoor ga ik dan naar New York, maar... Zoals met alles denk ik, ja, ik moet nog maar zien of het doorgaat, want ik heb dit zo vaak gehad. Maar stel het gaat door, dan ga ik wel naar New York. Maar ik haat gewoon Amerika eigenlijk.
Ja, ik vind Amerika wel...
Nee, maar gewoon om dit soort dingen denk ik van, jullie hebben geen menselijke
maat. Daarom begrijp ik nooit de argumenten om zeg maar meer als Amerika te worden. Om minder government oversight te hebben, om bedrijven meer vrijheid te geven en dat soort dingen. Dan denk ik van, ja maar, it doesn't work. Kijk naar Amerika. Dan denk ik van, ja, wat wil je nou? Dat we ook geen verplichte verzekering hebben en dat we al die mensen exorbitante prijzen kunnen vragen. Het is absurd. Ik heb nooit van mensen hier, ik hoor van mensen hier alleen maar klachten over medicatie wanneer het om non-essentiële dingen gaat. Dingen die zeg maar niet echt levensbedreigend zijn of levensveranderend zijn. En daarom niet gedekt worden. En dan is het van, oh ja, het is wel een beetje duur of zo. Maar ik ken niemand die in financiële problemen is geraakt omdat ze de ziekenhuisbil niet konden betalen. Want die bestaat gewoon niet. Weet je, hier betaal je alleen een rekening als je plastische chirurgie doet. Anders betaal je geen rekening.
Ja.
Maar deze mensen betalen gewoon fucking tienduizenden, honderdduizenden euro's voor voor niks.
Ja, dat koppel wat ik dus volg, die hadden een vakantie, soort van in Amerika, een vakantiehuisje. En ze gingen dus allemaal oplezen wat het allemaal kost. Toen zeiden ze van, we gaan zo snel mogelijk weer naar Nederland. Want stel, hij gaat weer door zijn rug, dan zijn we blut.
Ja, precies.
Het is gewoon echt niet normaal, man.
Ja. Ja, kijk, als je een goede baan hebt die voor jou die insurance betaalt en weet ik veel wat, dan merk je dat allemaal natuurlijk niet. Er blijft natuurlijk wel een bedrag over nog steeds dat je moet betalen. Maar dat is niks vergeleken. Dan verdien je 2-3 ton.
Maar iedereen heeft toch wel eens een keer gezondheidsproblemen?
Ja, en die mensen gaan helemaal naar de kloten. Want dat zeg ik, in Amerika is bijvoorbeeld iets als insuline is zo fucking duur dat mensen die geen geld hebben hun insuline verdelen. Dan gaan ze met één dosis gaan ze dan langer doen. Of dan gaan ze het een dag wel gebruiken en een dag niet gebruiken. En dat is ongekend. In ontwikkelde landen is het gewoon ongekend. Maar in Amerika is het de normaalste zaak van de wereld. Of dat gigantische farmaceutische bedrijven... Want Amerika heeft opioid epidemic gehad. Waarbij gewoon al die zeg maar rural American states en cities, zeg maar die kleine steden van een paar duizend inwoners en zo, daar zijn de jongeren van een hele generatie gewoon helemaal kapot gemaakt aan de opioid. En dat is allemaal, er is één groot bedrijf die dat heeft gedaan, die heeft bepaalde opioids heel erg gepusht. Huisartsen de opdracht geven om zoveel mogelijk daarvan voor te schrijven. Voor allerlei kwalen. Van, oh ja, je hebt hoofdpijn, neem een opioid. Je hebt teenpijn, neem een opioid. En uiteindelijk is dat zo vergemakkelijk dat je voor alles gewoon opioids kon krijgen.
Wat
gewoon,
is een opioid?
Heroïne, maar dan in farmaceutische, is net als morfine. Het is een verdovingsmiddel.
Oh, een verdovingsmiddel, ja, soort van.
Een verdovingsmiddel die heel fijn voelt. Het is afgeleid van heroïne of van morfine. En daar kun je dus heel erg lekker op gaan. Als je dat neemt, dan krijg je gewoon een heel lekker gevoel. Maar je bent gewoon farmaceutische heroïne aan het nemen. En onder een klinische setting, wanneer dat benodigd is, is daar niks aan de hand. Is dat helemaal geen probleem. Maar wanneer je het als snoepjes uitdeelt, ja, dan krijg je gewoon kinderen die een kut leven hebben en even leuk willen doen. En in plaats van dat ze gewoon een jointje kunnen kopen, die er misschien een beetje schade aan kan doen, gaan ze aan de opioïden. En dan zijn ze voor de rest van, dan vallen hun tanden eruit, krijgen ze zweren over hun hele lichaam en vallen hun haren eruit. En dan krijg je allemaal van die junkies op de straten. En waarom? Omdat dan zo'n farmaceutisch bedrijf dan gewoon dacht van, hey, we hebben hier een product dat fucking goed werkt tegen pijn. Maar het is ook fucking verslavend. Maar in plaats van daar voorzichtig mee te zijn, hebben wij alle vrijheid van de overheid om het zoveel mogelijk te pushen op mensen. Want je kan gewoon je mag daar gewoon reclames maken. Iemand had laatst in de groep gegooid, toch? Dat ze een antidepressiva reclame maakte met Lady Gaga erin zo. Van Lady Gaga gebruikt het ook.
Ja.
Allemaal dat soort dingen. En ja, het feit dat dat hier niet mag, dat die bedrijven die vrijheden niet hebben hier, heeft alleen maar goed uitgepakt. Heeft letterlijk alleen maar goed uitgepakt. Want dit soort idiote dingen. Want eerlijk, jongen, jij ziet dit. Jij ziet 6 ton. En jij denkt gewoon automatisch, nee, dit moet sowieso nep zijn.
Ja.
Omdat het gewoon zo ver staat van onze realiteit. Echt zo ver van onze realiteit. Maar voor heel veel mensen is het gewoon van, is er iets, je kind is iets overkomen en dan moet je huis verkopen. Ja. Hier is dat niet zo. Ja.
Studeren kost een paar ton.
Ja.
Ziekenhuis kost een paar ton. Een huis kost een paar ton. Dus ik snap niet wat die Amerikanen moeten doen om een beetje een normaal leven te hebben.
Ja. Gemiddelde student, $40,000 schuld.
Oh, dat valt nog wel mee. Ik dacht echt dat. Want ik had ook gehoord, je begint met een half miljoen schuld.
Ja, maar dat is dus als je op een goede universiteit gaat. En de meeste mensen zitten niet op goede universiteiten.
Oh ja, oké.
En dat is het dus. Kijk, je kan, stel je voor, je bent afgestudeerd van Harvard en dan heb je een studieschuld van 2 ton of zo. Dat is nog steeds zwaar. En dat ga je dan proberen terug te verdienen en af te betalen en zo. Maar als je op een scare universiteit hebt gestudeerd, heb je nog steeds een lening van 40.000 die je moet afbetalen. En het gaat toch wel een stuk moeilijker wanneer je gewoon. Want de meeste mensen in Amerika wonen niet in LA of in New York of weet ik veel wat. Komen gewoon uit fucking Arkansas of Nebraska of whatever.
Mm.
En ja, daar heb je die vooruitzichten echt niet. En daarom heel veel. Ik ken zoveel Amerikaanse expats die definitief naar Europa zijn vertrokken om hun student debt niet te betalen. Vooral als ze gewoon een grote. Bij een duurdere universiteit hebben gestudeerd en dan gewoon 2-3 ton. Studieschuld hebben, ja, dan kom je gewoon hier naartoe en dan dat bespaart je 2-3 ton. Is top. En eenmaal hier zie je ook die switch in Amerikaan. Ik zie bij alle Amerikaanse vrienden die hier wonen op Instagram, sinds ze zijn gekomen, dat ze langzaam in hun Instagram story steeds meer anti-Amerika worden. Van wat is dat voor derde wereldland? Dan beseffen ze het opeens van, wij zijn achtergesteld daar. Maar ja, dan moet je wel eerst Europa meemaken om daarachter te komen.
Ja, ik weet niet, dat land trekt me echt met niks. Ik vind dat er geen menselijke maat is daar.
Ja.
Maar wat is de hype over Amerika? Want ik merk dat bij heel veel Nederlanders hun grootste droom is naar New York gaan of zo.
Ja, maar het is gewoon omdat Amerika de media in handen heeft gehad in de zin van
entertainment. Waarom is je oog dik? Het valt me nu pas op.
Is mijn oog dicht?
Dik.
Oh, echt?
Ja.
Ja, het zou wel kunnen. Ik heb echt last van deze oog.
Ja, het is helemaal dik.
Oh, echt?
Ja.
Even kijken hoor. Oh, mijn camera moet ik even aanzetten.
Lijkt alsof je gebeten bent door een mug of zo.
Oh nee, ik ben sowieso niet gebeten, maar oog voelt wel voor. Damn. Ja, ik heb eerder last gehad van deze oog. Ik moet echt.
Wat heb je daar dan?
Ja, het komt gewoon door. Kijk, deze oog maakt slijm aan. Elke keer als ik mijn lens erin doe, als ik geen lens draag, dan is dat prima. Maar elke keer als ik een lens erin doe, gaat het irriteren. Dan maak ik het slijm aan en dan plak die slijm op mijn lens. En dan zie ik zo wazig en zo de hele dag. Dus dat moest ik al de hele dag doen. Mm. Maar dan gaat het irriteren. Maar
oh ja.
Ja.
Lijkt alsof je door een wesp gestoken bent.
Ja, ja, het was veel dikker een tijdje terug. Toen ik wakker werd, werd het echt fucking dik. Maar toen had ik mijn lenzen in mijn oog vergeten.
Ga je niet naar de dokter een keer?
Het oogdokter? Oh nee, ik moet het gewoon laten rusten, want het is gewoon irritatie.
Dus het is niks ergs?
Nee, het is gewoon irritatie door mijn lens.
Oké. Ja, ik merk bij heel veel Nederlanders dat ze Amerika helemaal fannen.
Ja, ja, maar we zijn opgegroeid met alle Amerikaanse media.
Mm-hmm.
En New York en Hollywood en weet ik veel wat allemaal.
Als je in New York bent geweest, dan heb je het gewoon een soort van gemaakt. Dan heb je alles gezien of zo. Ik weet niet.
Ja. Ja. Ja, dat is echt de Nederlandse ding van... dat vind ik ook grappig van mensen die dan reizen van... dan heb je zo van die kaarten en dan gaan ze zo... Dan kun je zo krassen of stickers weghalen van in welke landen je bent geweest en zo. En dan is het van, oh ja, ik ben in Amerika geweest of ik ben in Japan geweest of ik ben in China geweest. Ik denk van, nee, je bent gewoon in een klein deel van de stad geweest. Maar een land is gewoon fucking groot en in principe heb je eigenlijk geen reet gezien. Dus het zijn het als mensen die dan naar Nederland komen en dan... paar rondvaarten in Amsterdam doen en dan weg zijn. Het is van, ja, ik ben in Nederland geweest.
Ja, sommigen doen een roadtrip.
Ja, ja, dat lijkt me dus veel vetter om gewoon een grote, veel grotere oppervlakte te bezichtigen.
Dat leek mij dus ook vet. Toen ging ik kijken naar YouTube-video's waarin ze zeg maar de kosten uitleggen van zo'n roadtrip. En het is echt niet normaal.
Ja, het is fucking duur natuurlijk.
Het is kapot duur.
Mm-hmm.
Daar de skeerste hotels kosten al, weet ik veel, $195 of zo.
Amerika is fucking duur, inderdaad.
Maar waarom is alles daar duur? Wat is daarvan de reden?
Je kan wel goedkoop leven, alleen moet je gewoon...
Nee, hotels en zo is gewoon nergens goedkoop.
Maar je hebt gewoon motels waar je gewoon voor, weet ik veel, $30...
Motels.
Ja, waar je gewoon voor $30 of zo in kan verblijven. En anders is het gewoon couchsurfen. Ja, maar dat, wij zijn gewoon heel erg ver-Amerikaniseerd of zo. En onze
dat wordt wel gezegd, maar in wat zijn wij Amerikaans dan?
Omdat onze
hele healthcare is niet Amerikaans.
Nee, maar qua onze dromen en onze wants en onze needs en onze entertainment zijn we volledig Amerikaans. Zeg maar, we kennen alle Amerikaanse celebrities, alle Amerikaanse artiesten. We luisteren naar Amerikaanse muziek, we kijken naar Amerikaanse films, we spelen Amerikaanse games. Mm. We houden hun nieuws in de gaten, hun presidentsverkiezingen zijn op de een of andere manier voor ons
belangrijk. Maar waarom is dat eigenlijk voor ons belangrijk?
Omdat,
waarom kijken we
omdat
niet
wij
naar,
met hun zijn opgegroeid. Wij zijn een soort van proto-Amerikanen. Omdat wij zijn grootgebracht met hun content, met hun media en alles.
Maar is dat niet omdat de eerste Amerikanen Nederlanders waren of zo voor een deel?
Nee, het is omdat zij dat deel... Het is echt voornamelijk media. Want zodra zij de...
Oké, okay, maar hoe komt het dat wij naar Amerikaanse media kijken? Even helemaal naar...
Ja, omdat zij daarmee zijn begonnen. Dus zeg maar, cinema begon heel erg groot te worden in Amerika. En toen kreeg je simpele dingen zoals... Moet je denken aan Disney. Niet bijvoorbeeld. Het is gewoon een Amerikaans bedrijf, maar het zit aan de grond van elke westers kind dat is opgegroeid met Disney. Die kent Donald Duck
klopt.
En weet ik veel wat allemaal. Voor ons lijkt de Donald Duck tijdschrift, die lijkt voor ons ook een heel erg Nederlandse iets of zo. Mm. Maar it's not, zeg maar.
Is de Donald Duck niet Nederlands? Nee?
Nee.
Oh, wist ik niet eens.
Nee, Donald Duck is toch van Disney gewoon?
Ja, maar gewoon die tijdschriften die wij lazen, zijn die allemaal vertaald of zo?
Ik denk dat ze vertaald zijn, maar het is gewoon door Walt Disney gecreëerd. Het is gewoon een Amerikaanse karakter, zeg maar. Mm. En maar
dan
voor...
zijn ze daar wel goed in of zo. Want ze hebben wel de leukste tekenfilms.
Ja, maar omdat ze als eerste zijn begonnen daarmee. Want Walt Disney die stond aan de voorgrond van animatie en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus zij hebben dat heel erg snel groot gemaakt. En omdat wij nog niet op dreef, heel veel landen zelf nog niet op dreef waren, hebben we gewoon hun media geadopteerd, als het ware. En vroeger was dat in Europa, had je wel. Je had vroeger bijvoorbeeld Russische cinema in de tijd van de Sovjet-Unie en zo. Had je wel andere vormen. Ook de Aziaten hebben het heel erg geprobeerd. Noord-Korea, de vorige leider van Noord-Korea, die was zo erg into movies. En die dacht van, wij moeten ons... Die zag de kracht van films. Die zag wat Amerikaanse films deden, die destijds uitkwamen. En die dacht van, oké, om mensen in controle te houden, om mensen te begeleiden, te manipuleren eigenlijk, moet je media creëren. Want het is heel erg... het grijpt de ziel vast, zeg maar. En toen heeft de Noord-Koreaanse, de vorige leider van Noord-Korea, Kim Jong-il of zo, die heeft letterlijk gewoon regisseurs en acteurs en actrices uit China gekidnapt. Ja, gewoon van midden op straat. Je loopt als regisseur, je wordt gekidnapt, je wordt wakker in Noord-Korea en dan ben je verplicht om allemaal films te dirigeren. Van maak goede films. En toen hebben ze daar echt 10, 15 jaar allemaal films lopen maken onder dreigementen. Ja, omdat ze dat inzagen. Omdat ze inzagen dat Amerika zo'n grote voorsprong had en het enorm veel deed met mensen. Want het hele idee van op je knie gaan met een ring zo en dan trouwen, dat bestond in Nederland niet. Mm. Dat was een Amerikaans concept. En nu doen we dat allemaal. Nu is dat gestandaardiseerd.
Halloween en zo.
Ja, Halloween ook. Al die dingen. Kerstmis ook. Niemand vierde kerstmis op die manier in Europa met een kerstman en een slee en weet ik veel wat allemaal. Dat zijn Amerikaanse gecommercialiseerde dingen. En daarom zijn wij gewoon deels, zijn wij een soort van proto-Amerikanen. Omdat we deels met die invloeden zijn opgevoed, als het ware.
Ja, maar eigenlijk zijn dat ook niet. Want we fannen het. Maar als we zeg maar daar soort van een tijdje wonen of met die echte mensen in contact komen, hebben heel veel Nederlanders zoiets van, oh nee, Amerikanen zijn echt zo.
Maar daarom hebben ze ook een vertekend beeld. Want dan is het van, oh ja, je gaat naar New York, dan heb je het gemaakt. Nee, je gaat gewoon naar New York omdat je, weet ik veel, in fucking Sex in the City die hele tijd New York zag of zo. Of in een iets anders. Zag je dat? Ja, dan ga je naar het cafeetje waar Friends werd opgenomen of weet ik veel wat allemaal. Dan zie je dat. Maar dan is het gewoon hetzelfde als naar Egypte gaan voor de piramides en zo, zeg maar. Mm-hmm. Egypte is zeg maar, op één klein stukje staan de piramides. En de rest is een Egypte die je helemaal niet associeert met Egypte in je hoofd. Het is niet farao's en weet ik veel wat allemaal. Het zijn gewoon Egyptenaren daar. En dat is hetzelfde met New York. Dan kom je in New York en dan is het van, ja, het zijn gewoon New Yorkers. New York is gewoon shitty. It smells. There's rats everywhere. Het is gewoon, alles is kut. Alles is
dat
duur.
Ook nog, hè. Er zijn overal ratten, hoor ik.
Ja.
Lijkt me eigenlijk niks voor mij.
Ja. Maar daarom, bij iedereen is er zo het idee, want dat heb ik heel veel podcasts geleden gezegd, want dat heb je dan kijk je naar de cinema en dan denk je van, oh, deze Amerikanen zijn allemaal zo ver en zo bevorderd en zo.
Wil jij wel ooit naar Disneyland in Amerika?
Ja, dat lijkt me wel leuk.
Ja, lijkt me ook wel leuk.
Lijkt me wel leuk. Disneyland is altijd leuk. Maar daarom, dan kom je achter de waarheid dat je gemiddelde Amerikaan helemaal niet zo'n hele chill Amerikaan is, niet zo'n hele, niet een guy is waar je veel overeenkomsten mee hebt of zo. Ja. En dat is de bittere realiteit.
Ja, ik had een lerares die daar had gewoond. Ze zei van, iedereen is fake. Je moet alles helemaal opblazen. Je moet doen alsof alles geweldig is. En weet ik veel wat. Helemaal niet zoals Nederlanders zijn. Gewoon lekker nuchter en zo.
Ja.
En welk land wilde jij ook alweer nog bezoeken?
Oh, ik wil alle landen bezoeken.
Alle landen. Dat is wel heel fanatiek.
Guatemala, Paraguay zou ik naartoe willen gaan. Uruguay zou ik naartoe willen gaan. Costa Rica, Belize.
En wat staat er in je top 5?
Peru. Ja, ik heb geen top 5. Dat moet je me echt niet vragen.
Zijn het als je kinderen?
Maar
je
voornamelijk zijn het Central American en Southern American countries. Daar wil ik het liefst. Dat heeft gewoon puur met de natuur te maken.
Wil je naar China?
Azië lijkt me ook wel leuk. Ja, ik weet niet of ik China zou doen. Ik zou, als ik naar China zou gaan, dan zou ik niet naar de grote steden gaan, waarschijnlijk. Ik zou wel een beetje rural China willen ontdekken. China is ook echt fucking groot.
Oké, je hebt een reis gewonnen. Je mag de bestemming nu bepalen.
Oh, dan zou ik naar Antarctica gaan.
Antarctica?
Ja, dan zou ik zo naar Antarctica gaan. Omdat het gewoon heel vet lijkt.
Oké.
Okay. Antarctica lijkt me echt fucking vet.
Maar dat kost toch 6.000 euro of zo, zei je vorige keer?
Ja, de ticket vanuit Argentinië naar, want dat is met de boot. Dan ga je met de boot van Argentinië naar Antarctica. En dan kun je op z'n allen goedkoopst, als er een plekje vrij is tijdens off-season, dan moet je wel echt weken in die stad gaan wachten. Dan kun je voor 6.000 euro voor het allergoedkoopst gaan. Als je vanuit hier wilt gaan, echt zo, dan ben je wel makkelijk 30.000, 40.000 euro kwijt, denk ik.
Oké, je mag dan Antarctica niet kiezen.
Ik zou sowieso Antarctica willen gaan. Anders zou ik waarschijnlijk Costa Rica kiezen.
Oké, waarom?
Lijkt me wel heel. Costa Rica is heel biodivers. Hele fijne natuur, aardige mensen ook, vrij veilig.
Zou je naar India willen? Ik hoor daar zo heftige verhalen
over. Ik zou wel graag naar India willen. En dan gewoon naar de. Je hebt daar van die gebergtes die dan vol zitten met wiet zo. Dat zou ik wel een keer willen zien. Dat ik gewoon een track heb gedaan van 3-4 dagen. En dat je naar een vallei komt. Waar gewoon tot het oog reikt zo wietplanten groeien.
En niet naar Delhi of zo.
Nee, zo'n grote stad lijkt me helemaal niks. Gadver.
Ik hoor van iedereen dat daar allemaal dode mensen langs de weg liggen en zo.
Oh, damn. Ja. Zou ik persoonlijk niet echt problemen mee hebben of zo.
Oké. Oké. Even kijken. Who is most likely to have the messiest home? Me.
Jij sowieso. Ik
ben echt een... hoe noem je dat? Een slons.
Ja, ik was dat vroeger, maar ik heb het wel goed afgeleerd.
Ja. Ja, ik ben nooit bij jou thuis geweest, maar... Ik geloof het wel, dat je schoon bent. Ben je schoon?
Mm-hmm.
Wat is nog iets waar je niet schoon in bent?
Ja, kijk, ik doe nooit een grote schoonmaak. Ik ben heel goed in, als ik ga koken, dan hou ik het aanrecht gewoon perfect schoon. Schoonmaken tussen het werken door. Want dat heb ik gewoon geleerd door labwerk. Als je laptop niet schoon houdt, dan ga je leven opfokken. En dan mag je weken later opnieuw beginnen. En ik heb hem daar te veel aan gebrand. Dus tijdens het koken ook, wanneer ik iets doe, dan wanneer ik naar het volgende over ga, dan ruim ik het gelijk op. En wanneer het eten klaar is, of wanneer het eten gewoon in de pan zit, bereid zit te worden, is het aanrecht ook gewoon schoon. Ik ben daar heel goed in. En mijn vriendin is daar juist heel slecht in. Dus zij laat altijd dingen op het aanrecht en weet ik veel wat allemaal.
Aanrecht, dat kan ik nog wel aan. Gewoon gelijk na het koken opruimen.
Ja,
maar dingen als badkamer, wc's schoonhouden.
Oh ja, dus daar ben ik dus ook slecht afstoffen. In. Dus ik ben slecht in de grote schoonmaak. Dus ik zal nooit de vloer dweilen. Ga je mij echt nooit zien.
Ja, ik stofzuig daar ben ik dus gewoon, ook slecht in.
Met die handstofzuiger. En af en toe als de wc te vies wordt, schrob ik hem wel gewoon. En dan maak ik hem gewoon schoon. Maar ik kan het wel heel vies laten worden voordat ik dat zou doen. Tenminste, vies in de zin van dat er gewoon... gewoon haren en stof en weet ik veel wat licht overal. Dat er...
Mijn kledingkast is altijd één grote oorlog. Ook al ruim ik het op.
Ja, daar heb ik niet echt moeite mee.
Na één week weer ding.
Gewoon ordenen. Gewoon ophangen. Dat is het allermakkelijkste. Dat hoef je ook niet te vouwen. Je neemt gewoon een hele rek zo en dan hang je alles op. Dat is echt een hack.
Who is most likely to get friendzoned?
Ik ben nog nooit gefriendzoned.
Ik ook niet.
Sterker nog, ik heb echt vaak in mijn leven...
Gefriendzoned.
Nee, niet gefriendzoned. Ik ben heel vaak in mijn leven dat ik vrienden met iemand was en daarna dat er een relatie... Dat ik uit de friendzone kwam, zeg maar.
Mm.
Dat moet zo zeggen. Dat ik vrienden met iemand was en daarna een relatie werd. Ja.
Who's most likely to abandon their home because of spiders?
Sowieso jij.
Nee, ik ben niet bang voor spiders.
Maar jij bent wel more likely. Ja, als zo'n grote spin zou zijn, zou je wel rennen.
Ja.
Ik zou zeggen, oh my god, fucking veel een tarantula hier. Waar komt die vandaan?
Ja, oh, die vieze, harige spinnen die je bij die dierentuinen ziet. God,
zijn fucking lief. Ze zijn gewoon lief.
Prinsessenspin heet dat of zo.
Gewoon lelijk. Maar ze zijn gewoon lief.
Who's most likely to win a pie? Volgens mij hebben we dit al gehad. Pie eating contest hadden we al gehad, geloof ik. Mm. Maar...
Ik heb gisteren zo'n lekkere cheesecake gemaakt... Echt niet normaal.
Ja, ik zag het. Wat voor cheesecake was dat?
Een gezonde cheesecake.
Oh, het klinkt niet lekker.
Dus normaal, jawel, het is juist fucking lekker. Dus normaal gebruik je gewoon roomkaas voor cheesecake. Maar je kan de helft of drie kwart van de roomkaas kun je ook gewoon vervangen voor skeer. En roomkaas is best wel veel vet en dan een beetje eiwitten. Maar skeer is gewoon alleen maar eiwitten. Dus dan krijg je een hele eiwitrijke cheesecake.
Zonder suiker.
Ja, die dan laag is in vet. Nee, ik doe er sowieso suiker bij. Maar gewoon naar smaak. Je moet er niet al te veel suiker in doen. Maar dan heb je, want een cheesecake is normaal heel hoog in suiker en vet. Maar nu krijg je gewoon een cheesecake die hoog is in suiker, vet en eiwitten. En dan is het een meer gebalanceerde maaltijd, als het ware. Maaltijd.
Oh ja. Als we dus die barbecue houden, ga jij voor ons cheesecake maken.
Oh ja, ik kan hem wel maken. Maar ik maak dan zo'n hele cheesecake. En dan eet ik hem in mijn eentje zo helemaal op. Tenminste, mijn vriendin neemt een klein stukje meestal. Wordt ze volgende dag wel boos. Zegt ze volgende dag van, waar is die cheesecake? Zeg van, hoe bedoel je, waar is die cheesecake?
Dan moest je maar eten.
Denk je dat ik die cheesecake ga laten? Ik heb hem toch gemaakt om op te eten. Waarom zou ik hem voor de volgende dag laten? Weet je hoeveel ruimte er in mijn buik is?
Dus, maar je raakt het toch op een gegeven moment zat of zo? Je kan toch niet zo'n hele taart eten?
Die hele cheesecake kan je gewoon opeten. Ik kan dat gewoon echt vrij makkelijk.
Ja, ik kan dus met zoete dingen nooit echt dooreten.
Ja, ik kan gewoon een gerecht maken voor 4-5 mensen. En dan eet ik de hele dag gewoon dat gerecht in mijn eentje zo. Dan is het gewoon op. Dan heb je gewoon 3500 calorieën of zo. En een gerecht heb je gewoon niet eentje.
Over calorieën gesproken, ik ga maandag die afslanktabletten halen.
Ja, ik ben benieuwd.
Ik ben ook echt benieuwd.
Ik ben benieuwd.
Ik ben dus Nou, voor de mensen die het misschien weten, je hebt dus iets wat heel populair is, Ozempic. Dat is dat je dat in je buik spuit, zeg maar, elke week en dan val je 15% van je gewicht af.
Ja.
Het is een soort diabetesmedicijn of zo.
Ja, maar het is een GLP-1-agonist.
Mm-hmm.
Dus,
maar ik wilde dus geen injectie, ik vond dat te veel gedoe eigenlijk. Misschien is het juist wel minder gedoe dan tabletten trouwens, bedenk ik me nu.
Het is
maar
super simpel, want het is gewoon een pen. Je drukt het tegen je lichaam en je voet geen reet.
Ja, maar oh nee, dat was pen. Het niet. Ik had de nadelen gelezen en dat heel veel mensen werden er misselijk van.
Ja, je moet het eigenlijk nemen net als je het net voor het slapen gaan neemt. Want je wordt misselijk zodra je het inspuit. Als je het net voor het slapen gaan neemt, dan heb je dat probleem.
Oh ja, dat is eigenlijk wel een goede tip. Misschien ga ik dat met die tabletten
Ik kwam met deze, want ik volgde de ontwikkeling van deze GLP-1-antagonisten. Echt jaren geleden, ik denk 2 jaar geleden of zo. En ik wist echt, dit gaat sowieso populair worden. Want wie zeg maar voorop loopt in al deze dingen van afvallen en weet ik veel wat, zijn altijd bodybuilders. Want bodybuilders zoeken altijd naar de manier.
Dus als jij dat had uitgevonden, dan was je nu miljardair.
Nee, maar het was al duidelijk dat want de onderzoeken liepen al. Dus eerst worden er onderzoeken gedaan, dan gaan ze clinical trials doen en zo. En dan worden die stoffen zo onderzocht of ze veilig zijn. Mm-hmm. Maar dan zien mensen op het internet van, oh, er is een stof die op dit moment onderzocht wordt. Die gaat over 5 jaar uitkomen of zo. Dan kun jij die stof gewoon laten maken door een of andere Chinese producent. Dan stuur je gewoon, weet ik veel, als het een peptide is, stuur je gewoon de aminoacid sequence naar ze toe. En dan produceren zij het en dan ga je het gewoon verkopen onder je bodybuilder vrienden, zeg maar.
Mm-hmm.
En ik zit vaak in die kringen, omdat het gewoon een vorm van menselijke experimentatie is, wat ik wel interessant vind. En toen wist ik van, oh, dit gaat fucking populair worden. En toen vorig jaar was het opeens een fucking huisvrouwen ding geworden, dat ik dacht van, wow.
Ja, het is nu echt overal out of stock en zo. Je kan er ook heel moeilijk aan komen.
Ja, ik kan me voorstellen. Dus ik kan er op zich wel aankomen, maar dan niet volledig legaal.
Ja, en je moet het ook zelf betalen. Het is volgens mij, maar valt wel mee, het is €100 per maand, geloof ik.
Mm-hmm.
En je moet dus elke keer in je buik spuiten.
Ja.
Doet dat trouwens pijn?
Nee, je voelt echt geen reet. Het zijn hele dunne naaltjes.
Ja.
Semaglutide.
En dat eigenlijk. En ik was dus geïnteresseerd, omdat ik dacht van, ja, iedereen is er helemaal lyrisch over. Maar ik had geen zin in die misselijkheid. Dus toen vroeg ik mijn huisarts, heb je niet tabletten daarvan? Toen had hij die MySimba aangeraden. Die ga ik maandag ophalen.
Ja, die werkt op een hele andere manier. Dus we gaan het zien. Maar ik ben benieuwd.
Is die wel succesvol?
Ja, maar succesvol. Gewoon veel minder...
Maar die is toch minder bekend en populair? Ik hoorde niemand
niet
over.
Goed, omdat die niet zo drastisch goed werkt als Ozempic. Kijk, semaglutide, waar Ozempic in zit, dat werkt gewoon fucking goed. Want het remt gewoon je eetlust door te reageren met stoffen die letterlijk je eetlust opwekken, zeg maar. Door die tegen te houden, als het ware.
Ja.
Terwijl dat wat jij gaat gebruiken is veel meer psychologisch, zeg maar. Het is meer om de psychologische drang.
Je krijgt meer serotonine of zo.
Ja, dus om de psychologische drang van eten te verdrukken.
Maar dan werkt het toch ook met andere dingen voordelig?
Ja, maar het is zeg maar makkelijker om dat tegen te houden. Zeg maar, Nassadim, als je het op een neurochemische manier doet, daar kan je jezelf overheen zetten. Dan kan je zeggen van, het voelt niet alsof ik echt honger heb of weet ik veel wat, maar ik ga toch wel eten. Maar dat Ozempic, dat is echt een fysieke geen honger. Mm-hmm. Dus je lichaam stuurt heel. Het is niet alleen dat je geen zin hebt in eten, maar je hebt ook daadwerkelijk geen honger.
Je kan letterlijk niet eten.
Ja, precies. Dus het zorgt echt voor die satiated feeling van dat je vol zit. En daar is het veel moeilijker om je overheen te zetten. Zeg maar, eten terwijl je geen zin hebt in eten is makkelijker dan eten wanneer je vol zit.
Ja.
Zeg maar, daarom.
Nee, ik snap het. Ja, mensen zeggen ook, waarom doe je niet gewoon Ozempic?
Ja, heb ik je ook gezegd, je moet het gewoon doen. Ik bedoel, het is gewoon heel simpel. En het zorgt ervoor dat je echt enorm went aan. Want de eerste keer is het gewoon eng. Jongen, de eerste keer dat ik een injectie bij mezelf ging zetten, ging ik helemaal zweten en werd het zwart voor mijn ogen. En ik dacht van, wow, what the fuck en zo. En alle 1000 keren daarna stelde ik echt geen reet voor. Zodra je dat 1 keer bij jezelf hebt gedaan, denk ik echt van, oh. Eerlijk, je bent zelfs helemaal, want ik stak best wel lange en dikke naalden, gewoon in mijn bilspier. En dan denk je van, Jezus Christus, ik heb gewoon een dikke naald van 3 centimeter. Ik heb gewoon 3 centimeter diep in mijn huid gestoken. En dat doet niet eens zo erg veel pijn. Dan ben je juist verrast van, hè, hoe kan dit zo weinig pijn doen?
Ja, nee, ik snap het. Nee, het was ook niet vanwege de pijn. Ik had gewoon geen zin in die misselijkheid waar iedereen het over had. Want sommigen moesten echt kotsen en zo.
Mm-hmm.
Ja, ik heb daar geen zin in.
Alle medicaties die zorgen voor misselijkheid moet je net voor het slapen gaan nemen. Zodat in je slaap kun je niet weten dat je misselijk bent.
En die tabletten zorgen niet voor misselijkheid.
Ja.
Dus, maar ja, die tabletten hebben pas na 28 weken hebben ze 5% van je lichaamsgewicht eraf. Dat is niet echt een denderend resultaat of zo.
Ja.
Ja.
Ik kan je ook een beetje DNP geven.
Wat is dat dan?
DNP is, DNP is een stof die gebruikt wordt bij de productie van dynamiet. Toen kwamen ze bij vrouwen die in dynamietfabrieken werkten, kwamen ze dachten dat ze echt fucking dun waren. En dachten ze van, hé, hoe kan dat nou? Toen kwamen ze dachten dat het DNP was. En wat DNP doet, is een mitochondrial uncoupler. Dus het maakt jouw mitochondriën, dat zijn zeg maar de cellen in jouw lichaam die jouw energie produceren. Dus die pakken wat jij eet en zetten het om in energie en warmte en dat soort dingen. Die maakt het minder efficiënt, zodat ze meer energie nodig hebben om hetzelfde werk te doen. Dus dan, als je normaal 2000 calorieën verbruikt, dan met die medicatie verbruik je dan, laten we zeggen, 3000 calorieën.
Waarom bestaat dit nog niet dan?
Omdat het heel erg dodelijk is. Want wat het ook doet, is het verhoogt de manier waarop het het doet door je mitochondriën minder efficiënt te maken, gaat ook je lichaamstemperatuur omhoog. En dan, als je een normale dosis neemt, dan is het gewoon in principe gewoon veilig. Je wordt gewoon warmer, je wordt best wel warm. Dus daarom is het beter om in de winter te gebruiken. En heel veel bodybuilders gebruiken het ook. Hartstikke illegaal. Explosief ook trouwens. Hartstikke illegaal. Maar de werkzame dosage en de dodelijke dosages zitten heel erg dicht bij elkaar. Dus als je... Kijk, de meeste medicaties die wij aan mensen voorschrijven, eigenlijk alle medicaties die wij aan mensen voorschrijven, als de dokter zegt, je moet 1 pil nemen en je neemt er 2, zou je niet doodgaan. Nee. Maar bij DNP zou je doodgaan. En de manier waarop je doodgaat is dat je lichaamstemperatuur zo erg stijgt dat je basically gewoon kookt van binnen.
Klinkt gezellig. Ja. Ik denk niet dat ik het ga nemen.
En dat is het probleem, want je hebt dus de... Fuck, je hebt daar een naam voor. Het heeft dus een naam om te kijken van wat is de werkzame dosage en de dodelijke dosage. En je wilt voor stoffen, vooral wanneer je die aan miljoenen mensen gaat geven, dat die zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
Mm-hmm.
Het liefst wil je dat zelfs als je 1000 of 10 keer, 20 keer de werkzame stof neemt, dat je niet doodgaat. Zoals bij bijvoorbeeld vitamine C of zo. Dan moet je echt 1000 keer de hoeveelheid nemen. En zodra wij medicaties hebben die dan zo'n smalle range hebben van werkzaam en dodelijk, dan kunnen we ze nooit toedienen als medicatie. Of tenminste wel in een ziekenhuis setting, want dan zorgt de nurse ervoor. Maar je kan ze niet meegeven aan mensen, want mensen zijn dom. En dan denken mensen van, oh, met deze medicijn val ik 5 kilo per week af. Ik neem er gewoon 2. Dan val ik 10 kilo per week af.
Ja.
En dan ben je dood. Dus ja. Daarom, als mensen wat verantwoordelijker waren, dan hadden we hele goede dingen die we konden gebruiken. Die eigenlijk best wel een werking hebben.
Oké. Ik zal het overwegen.
Nee, gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Oh ja, en zorg ervoor dat je zweet en je zweet, je sperma. Eigenlijk alle lichaamssappen van je lichaam worden ook geel wanneer je aan die medicatie zit.
Eeuw.
Ja.
Zweet in geel sap.
Ja, gele sperma. Het lijkt me kankervies. Lijkt op snot of zo.
Alsof je een soort ziekte hebt, inderdaad.
Ja, even chlamydia op je spijt en zo.
Ja. Maar ik zal de vooruitgang hier delen. Als ik merk dat het me heel erg veel nadelen geeft, stop ik er ook wel mee, denk ik. Het is ook best wel duur, hè? Het zit €3,85 per dag.
Als ik echt heel dik was, dan zou ik eigenlijk... Dan zou ik gewoon een kamer nemen ergens. En dan zou ik gewoon allemaal camera's plaatsen. En dan zou ik mezelf opsluiten in die kamer. En dan zou ik het livestreamen. En dan dat iemand gewoon uit een luikje me elke dag eten geeft. Een precieze hoeveelheid, zo weinig.
En
dan zou ik het gewoon livestreamen, terwijl ik zo langzaam aan het afvallen ben. Dat is wel grappig.
Okay.
Ja, word je opgesloten in je kamer en dan kom je er terug uit en dan ben je opeens dun zo. Is net als...
Ja, en dan word je weer dik.
Ja. Ja.
Omdat je weer ijs gaat vreten of zo.
Ja.
Who's most likely to love being the center of attention?
Soms wel, soms niet.
Ik totaal niet.
Daarom kan ik niet tegen... Daarom zou ik niet... Vind ik het niet leuk als ik een verjaardag zou hebben of zo.
Nee.
Dat zo om mij gaat. Dat haat ik zo erg.
Vreselijk.
Maar soms is het wel leuk en andere keren... De meeste tijd is het gewoon echt totaal niet leuk. Maar andere keren is het wel leuk.
Ik was zo blij dat mijn boek tijdens de lockdown kwam. Dan hoefde ik geen boekpresentatie te geven.
Ja.
En ik zit nu al te denken, als ik ooit een tweede boek heb, ga ik gewoon die presentatie skippen of zo. Want dan komt iedereen zo met bloemen en dit en dat. En ik hou daar gewoon niet van. Sommige mensen kicken daar echt op, maar...
Nee, ik ben zelf slecht met complimenten en zo.
Ja, ik ook. Who's most likely to be a workaholic? Ik sowieso.
Nee, ik sowieso niet. Ik heb in mijn leven zoveel werk gedaan met zo weinig werk. Ik heb in mijn leven zoveel werk verricht door bijna geen werk te verrichten. Het is echt absurd.
Oké. Het is echt absurd. Dat is op zich wel een talent.
Ja, nee, je moet gewoon je moet een goede werker zijn, maar je moet een luie werker zijn. Als je slim bent, moet je lui zijn. Dat is echt belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat je... Want ik heb heel vaak... Soms dan kan je iets heel makkelijk oplossen. Door het gewoon op de normale manier te doen. Maar dan ben je lui en denk je van... Ja, ik heb geen zin om de normale manier te doen, want de normale manier is saai.
Dan word je inventief.
Ja, dan word je inventief. Maar uiteindelijk ben je wel meer tijd kwijt eraan om het op de inventieve manier te doen... Maar het, maar, voor jou, ja, maar het voelt voor jou als veel minder werk. Omdat je het gewoon op een leukere manier hebt gedaan, zeg maar. Weet je? Dus dan voelt het veel minder als werk. En dan heb je eigenlijk best wel veel werk verricht. Maar
en je bent eigen... creatief geweest.
Ja, maar voor je eigen perceptie was het niet echt werk. Was het gewoon, ja, gewoon je creativiteit de gang laten gaan.
Je moet nog steeds creatief zijn met nieuwe manier van OVP bedenken.
Oh ja.
Dus als je nou wat luier bent.
Jong, weet je hoeveel mensen mij in DM zien van broer... Weet je niet nog een andere app dan Revolut die ik kan gebruiken en weet ik veel wat allemaal.
Ja, ja, weet je dat al? Gaat.
Ja, wow. Nee. Nee, ik reis nog steeds gratis, alleen niet op mijn oude manier. Mijn kaart, ik had een fysieke kaart waar ik de hele tijd mee kon inchecken. Ik heb nooit, de methode die ik hier op de podcast heb verteld, die ook in het nieuws en zo is gekomen, die heb ik nooit zelf gebruikt. Ik had gewoon een kaart die het gewoon deed, gratis. Op de een of andere manier. Alleen die doet het sinds vorige week zaterdag niet meer. Dus nu, nu gebruik ik dus wel de methode die ik in de podcast had gezegd.
Dus dat werkt wel?
Ja, die werkt nog steeds.
Oh.
Die werkt nog steeds.
Oké, dan is er ook geen probleem, toch?
Nee.
Waarom vragen ze dan om een andere dan Revolut?
Omdat soms, als je heel veel als mensen er veel van gebruik hebben gemaakt... Revolut was eerst 200 kaarten per jaar kon je krijgen. Maar ze hebben dat nu verminderd naar 50 of zo, ik weet niet. Dus als je elke dag het wilt gebruiken om elke dag te reizen... dan ga je er snel doorheen.
Oh, ja.
Ik neem misschien 2-3 keer in de week neem ik OV. Dus ik ben nog niet op dat limiet. Maar er zijn zoveel... Gewoon even goed nadenken... Is echt niet lastig. Gewoon even goed nadenken van hoe het verloopt. Authenticatiemethode waarom het verloopt. En dan in je hoofd houden dat zelfs wanneer je contactloos betalen uit hebt staan op je pas, kun je nog steeds inchecken met een pas. Wat betekent dat? Waar leidt dat toe? Dus welke protocollen moet jij verifiëren om te kunnen inchecken? Kwestie van die kaarten vinden. 100 van die kaarten bestellen uit China voor 20 cent per stuk of zo. En dan kun je voor 20 cent per dag reizen. Dus daar heb je je tip, zeg maar, voor de inventieve mensen in het publiek.
Oké. Okay. Who's most likely to win every discussion?
Ik.
Ja, jij. Dat is
ja, maar
zo.
Het is ook niet, het is ook niet echt zo.
Daarom haten mensen jou ook.
Ja. Nee, maar het is niet... Het is, ja. Maar dat zorgt er wel voor. Het feit dat ik vaak gelijk heb, zorgt er wel voor dat je echt... ultiem kan genieten van de tijden dat ik niet gelijk heb. Daar kun je zoveel vreugde uit halen. Mm-hmm. Je, mijn vrienden maken daar feestdagen van. Die hebben in hun kalender gewoon dat elk jaar ze eraan worden herinnerd van... Ummer was hier zo erg standvastig en zeker van zijn zaak. En toen bleek dat hij fout had. En dan op die dagen... Ja, op die dagen gaan ze me dan bellen. En dan zeggen ze van... broer... Weet je welke dag het is vandaag? En soms, ja. Maar soms maak ik ook domme fouten. En dan, vorige keer gingen ze me toch in de groepchat. Zeiden ze van... Ummer, wat zeg jij? Zeg je nou dat waterstof het tweede element is? Want het is het eerste. Ik zei dat het tweede was. En dat is echt inderdaad fucking dom dat ik zo'n fout kan maken. En toen gingen ze allemaal expres van... Ha, zie je, je bent dom. Allemaal. Dan denk ik van, ja, ik gun het je. Ik vind
dat meer een verspreking dan een fout. Maar
ja, ja, tuurlijk. Nee, maar dat weten ze ook wel. Maar het is wel leuk om het dan daarop gewoon te pakken. Weet je? Het is gewoon... Ja, het is gewoon net als ik de hele tijd de langste ben... en dan is er iemand die langer is of zo... om te zeggen van, hé... Hey, ja, nu ben je kort, hè? Het is gewoon leuk om die persoon... Of als iemand fucking sterk is, maar hij kan opeens iets niet tillen. Dan zeg je van, fuck it. Kan je dat niet eens tillen?
Ja, maar wat waren die discussies dan die je had verloren?
Ja, ik weet niet of ik daar echt nu op ga. Maar het waren die discussies die ik heb verloren. Maar dat zij iets vertellen en dat ik zeg van... Ja, maar dat is niet zo. En dan zeggen ze van... Broer, geloof me, ik heb 2 dagen geleden gelezen, het is echt zo. En dan, ik hoor dat fucking vaak, weet je. Mm. En over het algemeen heb ik altijd gelijk bij die dingen. 99% van de zaken. Dan zeg ik gewoon van... Nee man, zoek maar op en vertel me straks waarom ik gelijk had. Weet je, ga ik zo fucking arrogant doen. En dan, ja... Dan zoeken ze het op en dan had ik gewoon ongelijk. Mm. Dus ja, soms gebeurt dat.
Who's most likely to win a Fortnite tournament?
Fortnite? Ja, Fortnite. Ik sowieso. Ik heb het 5-6 keer gespeeld in mijn leven. Maar ja, jij...
Ik heb het nooit gespeeld.
Ik werd altijd kapot gemaakt, maar tegen jou win ik wel, denk ik.
Ja, denk het ook wel. Is het toch een game of zo?
Ja.
Who's most likely to get lost in a new city?
Ja, ik denk. Maar ik doe dat expres, gewoon omdat het gewoon leuk is.
Jij vindt dat leuk?
Ja, gewoon random lopen en zo, dat is echt leuk.
Bij mij alleen als mijn telefoon uitvalt of zo?
Nee, als mensen... Soms komen mensen mij bezoeken en zo op vakantie. En is het van, wat gaan we vandaag doen? Dus van, ja, ik weet niet. We gaan gewoon lopen en dan gaan we kijken wat we vinden en dan gaan we dat doen. Weet je? Oh, waar gaan we naartoe lopen dan? Ja, ik weet niet. We gaan gewoon lopen en dan kiezen we een richting die mooi is. Altijd. En zo van, oh, maar welk hotel gaan we volgende week nemen dan? En zo van, ja, dat zien we dan wel. Ik boek de hotels altijd op de dag dat ik de hotel inga.
Maar dan zijn ze zo veel duurder.
Ja, maar ik reis niet tijdens vakantieperiodes. Dus de hotels hebben dan altijd plek. En je kan altijd gewoon dezelfde dag nog boeken. Okay. Weet je, want ik hou niet van drukke plekken en zo. Dus altijd als ik naar warme oortjes ga, dan ga ik meestal wanneer mensen niet op vakantie zijn. En dan is er gewoon meer dan genoeg plek en is het gewoon rustig.
Who's most likely to embarrass themselves in front of their boss?
Ik waarschijnlijk.
Bij mij nooit gebeurd.
Ja, nee, bij mij ook niet gebeurd. Maar als ik echt zo'n saai baantje had, zou het wel kunnen gebeuren.
Vraag me af wat je dan zou doen.
Ja, dat ik word gepakt met een jointje in de wc zo.
Oh ja.
Oeps.
Who's most likely to be afraid of the dark?
Nee, ik sowieso niet.
Ik ook niet. Heb ik nooit gehad.
Ik heb dat overwonnen als kind. Als ik uit huis werd getrapt en zo. Mm-hmm. Was meestal in de avond. En dan moet je gewoon de nacht op straat doorbrengen. Zo. Mm-hmm. En in het begin... Want het begon vrij jong. Waarschijnlijk toen ik 13, 14 was of zo. In het begin was ik fucking bang. Dacht ik van wow, alles is eng. Alles is donker. Er is niemand op straat. Fucking random geluiden en zo. Maar na een tijdje... Als je daar gewoon één keer op een bankje hebt geslapen of zo... en je wordt wakker en je kont doet geen pijn... dan realiseer je zo van, oh, het valt wel mee. En dan realiseer je opeens dat die angst heel raar is. Dus ik heb dat, als ik met mijn vrienden... dan gaan we in de avond, dan fietsen we... en dan gaan we door zo'n bos en dan vinden ze dat heel eng. En dan moeten we opeens zo sneller gaan en uit het bos en weet ik wat. Maar dan leg ik eruit van, kijk, je angst is nu gebaseerd op... dat er gewoon mensen zijn... En die gaan in de nacht, gaan ze in het donker, gaan ze in zo'n bos, gaan ze wachten zo. Mm-hmm. Tot er zo nietsvermoedende mensen langs fietsen en die knuppelen ze dan zo neer. En dan gaan ze je verkrachten of zo. Maar in de realiteit gebeurt dat niet. Elke andere persoon, zelfs een moordenaar, zou daar ook bang zijn. Zeg maar gewoon, achter een boom verschuilen, zo fucking bang zou het zijn. Want die dingen gebeuren alleen maar in films. Waar je zorgen om moet maken, is juist... voor een vrouw is dat natuurlijk ook heel anders. Als ik als vrouw op een bank had geslapen, had ik waarschijnlijk wel pijn aan mijn kont. Maar waar je op zorgen moet maken, is juist waar veel mensen zijn. Want waar veel mensen zijn, is meestal waar het fout gaat. In plaats van waar geen mensen zijn, zeg maar. En in de nacht heb je niemand op straat. En de mensen die
je
op straat
tegenkomen... hebt wel gevaarlijke dieren.
Ja, maar in Amsterdam en zo niet.
Nee.
En als je soms, dan had ik dat ook, dan ging ik gewoon lopen door de straat. Zo dacht ik van, oké, ik ga gewoon wakker blijven tot de ochtend. Dan weet ik van, wat loop je zo? En dan kom je in de nacht gewoon andere mensen tegen die dan ook zo lopen. En dan heb je al 15 minuten geen mens gezien. En dan komt die persoon van de verte. En dan als kind kan je jezelf echt bang maken. Van, oh shit, wat als hij me nu gewoon neersteekt en zo. Maar dan ging je gewoon nadat je in je hoofd denkt van, hij is waarschijnlijk net zo bang als mij. Ja. En dan ging dat gewoon weg. Dus na een tijdje... Maar het is ook interessant om het te doen... wanneer je echt bang bent van het donker... om te kijken van wat doet jouw brein? Van wat zijn de dingen die jouw brein nu bedenkt? Van wat zou er allemaal kunnen gebeuren? En weet ik wat? Hoe realistisch zijn die dingen? Waar komen die angsten vandaan? Het is best wel interessant om het allemaal te analyseren... wanneer je zo bang bent.
Ik was alleen bang in het dorp in Turkije... omdat daar geen straatverlichting en zo was.
Oh ja.
Dus in de nacht was het echt ja, zo donker had ik het nooit meegemaakt in Nederland. Want in Nederland is het altijd wel een beetje donker, maar je ziet altijd nog je handen en zo.
Dat je dan ook van die straathonden en zo.
Ja. En je kon je, zeg maar, je moet je voorstellen, zo donker dat je je eigen handen en zo gewoon totaal niet ziet. Je doet zo, je ziet niks.
Ja, ik weet.
Dus dat is, zeg maar, echt heel anders donker.
Ja.
Toen was ik wel echt bang. Ik dacht dat ik blind geworden was.
Ja, man. Dat als er helemaal, en als er geen volle maan is en helemaal geen straatverlichting, dan zie je gewoon geen reet.
Ja, precies. Dus ik ging schreeuwen dat ik blind geworden was. Ik dacht echt dat ik blind geworden was. Want ik kon wel dingen voelen, maar ik zag gewoon niks. Gewoon niks. Het was gewoon zwart. Who's most likely to launch a rap career at 40 years old?
Ik, denk ik.
Ja, ik zie het jou ook wel doen, eigenlijk.
Ja, gewoon een rapper op mijn 40ste.
Ja, je zit ook best met heel veel muziekwereldmensen toch om je heen. Mm-hmm. Who's most likely to take over the world?
Ja, ik denk
het ook wel. Daar fantaseer jij ook vaak over, ik niet. Mm. Ik heb een heel bescheiden leventje.
Nee, maar het is eigenlijk niks voor mij, hoor. Want ik weet heel goed dat ik geen leider ben, zeg maar. Mm-hmm. Niet in de zin van dat ik geen leider zou kunnen zijn. Ik zou heel goed een leider kunnen zijn. En tenminste, ik zou een leider kunnen zijn. En er zijn ook mensen die me als leider zouden kunnen zien en zo. Maar ik vind het, ja, het is heel...
Ja, kan je gewoon presenteren als de nieuwe Jezus bij sommige landen, in sommige landen, denk ik.
Ja, maar kijk, ik haat het of zo. Het is zoveel verantwoordelijkheid of zo, snap je? Want ik had dat zelfs al, als je zeg maar mensen onder je hebt werken, toen ik in de start-up, toen ik een start-up had, had ik verschillende mensen onder me werken. En ik dacht altijd van, ik wil je baas niet zijn. Ik wil gewoon... Een soort van, je kan mensen aannemen dat ze dan werk voor je gaan doen en zo. Maar ik wil niet vertellen wat voor werk je moet doen. Of je werk goed doet. Hoe je werk beter moet doen. En weet ik veel. Ik wil allemaal niet. Tuurlijk, kom hier.
Ja, vind ik ook altijd kut.
Tuurlijk, kom hier en werk voor me en weet ik veel wat allemaal. Maar ik wil je niks hoeven te zeggen. Dat jij automatisch alles al doet en weet. En dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet in de echte wereld. Dus daarom wist ik van, ja, ik kan niet op zo'n manier een leider zijn. Want het zou mij enorm veel stress geven om die verantwoordelijkheid te dragen. En om dan... die verantwoordelijkheid te hebben en dan te zien dat het niet lukt. Want dan ga ik... Ik zal heel vaak mezelf de schuld ervan geven in plaats van die mensen dan, weet je. En dan ga ik me alleen maar kut voelen. Terwijl als ik gewoon alleen mezelf heb, dan als ik het kut doe, doe ik het kut. En als ik het goed doe, doe ik het goed. En ik heb alles dan uiteindelijk aan mezelf te danken. Want dat is toch wel een stuk makkelijker dan verantwoordelijkheid hebben over heel veel mensen of zo.
Precies. Ik heb dat ook. Ik wil ook andere mensen niks leren.
Mm.
Ja, dus dan ben je niet echt een teacher of zo.
Nee.
Who's most likely to cry over a movie?
Ik, denk ik.
Denk het ook wel. Ik heb dat echt bijna nooit.
Ik kan wel echt, of ja, niet janken, maar een traantje wegpinken in bepaalde films en zo.
Je bent best wel emotioneel dan.
Ja, ik ben een emotioneel jongen.
Who's most likely to achieve their dreams?
Ja, ik weet niet of ik echt dromen heb die ik moet achieven of zo. Ik weet niet. Ik heb niet echt lange termijn dromen of zo.
Ik op dit moment eigenlijk ook niet.
Ja. Ja, ik leef wel een beetje het leven dat ik wilde leven. Ik denk, ik weet het niet.
Maar dat is ook wel raar, dat je helemaal geen dreams hebt.
Ja, ik heb wel dreams, maar niet lange termijn. Ik weet dat ze heel, heel korte termijn zijn. En dan zijn het ook niet eens dreams, zijn het gewoon doelen.
Ja, precies, maar dat zijn geen dreams inderdaad. Ja, daarom. Dat is meer een bucketlist of zo.
Maar ik heb niet echt...
Heb je geen dromen? Wat gewoon een beetje onrealistisch is, maar dat je denkt...
Oh ja, onrealistische dromen heb ik genoeg. Maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk, omdat het gewoon onrealistisch is.
Zoals?
Zoals... Ja, heel veel van mijn projecten op een wereldwijde manier inzetten om zo een hele grote impact te maken.
Oh ja.
Maar ik zou dat nooit doen.
Echt de wereld verbeteren.
Mm-hmm.
Dingen uitvinden en zo.
Ja, ik wil een ijstijd creëren met Azola. er is zo'n ding wat op het water groeit, dat is Azola. Mm-hmm. Dit verdubbelt... in grootte, elke dag. Dus als je hiervan eentje in het water gooit, dan verdubbelt het grootte. Elke dag wordt het steeds groter en groter. Exponentiële groei. Er zit heel veel eiwit in en weet ik veel wat. Wageningen doet hier ook onderzoek naar. Dat is heel handig voor boeren. Je gooit het gewoon in het water, het groeit en dan kun je het gewoon eruit pakken en dan kunnen kippen het eten en weet ik veel wat allemaal. En dit pakt dus heel veel CO2 vast. Mm-hmm. En eigenlijk wil je heel veel van het groeien, want het groeit heel snel. Het verdubbelt in hoeveelheid elke dag. Dus dan wil je hier heel veel van groeien en dan heb je een hele grote stuk water nodig. En dat is de zee, bijvoorbeeld de oceaan. Dan zou je deze in de oceaan willen laten groeien. En dan...
Wat is daar het nadeel van, Mon?
Ja, je moet hem eerst zoutresistent maken, want hij kan helemaal niet in zoutwater groeien. Dus dan moet je hem eerst zoutresistent maken, wat toch wel, ik denk minimaal decennia of twee benodigd is. En dan wanneer je hem zoutresistent hebt gemaakt, dan gooi je hem in het water en dan gaat hij steeds groeien en groeien en groeien. En onder ideale omstandigheden zou het gewoon de hele oceaan coveren met dit. Maar dat zou dus te ver gaan. En dan zou je zoveel CO2 uit de lucht gepakt hebben dat we een ijstijd krijgen.
Kun je niet de helft van de zee?
Ja, maar je kan het niet stoppen, zeg maar.
Dus ja, je kan door menselijke dingen barrières bouwen of zo. Ja,
als het eenmaal begint te groeien, gaat het gewoon groeien, zeg maar.
Nee, je kan de zee in tweeën splitsen.
Het is ooit gebeurd. Je had de Azola-event 49 miljoen jaar geleden. En toen had je hier een soort van zoete meer, een fucking grote zoete meer bij de Noordpool. Mm-hmm. En dat was toen, dat groeide toen helemaal vol met Azola, waardoor de CO2 helemaal omlaag ging en je een ijstijd kreeg. En daarna is dat weer genormaliseerd, zeg maar.
Ik denk dat je dat best gecontroleerd kan doen.
Ja, dit is echt een goede manier om de wereld te doen eindigen, zeg maar. Maar hey, at least we tried. Ja, dat zou ik heel graag willen doen. Als ik ongelimiteerd geld had, dan zou het een van de projecten zijn die ik zou willen doen. Maar het is ook een dom project, want de enige reden waarom ik dit project zou willen doen is omdat het een soort van vet en risicovol is. En dat zijn beide dingen die ik heel graag verkies boven veilig en saai, zeg maar.
Maar wat voor voordelen heeft het?
Nou, dat je CO2, dat je de opwarming van de aarde tegengaat.
Maar dan hebben we een ijstijd, dat is toch ook niet leuk?
Ja, daarom, als je niet kan stoppen, heb je een ijstijd inderdaad.
Ja, wie zit daar nou weer op te wachten?
Ja, maar ja, als ik de ijstijd heb veroorzaakt, is het wel vet.
Ja, ik weet niet of dat vet is.
Ja, maar hier heb ik vaak over gefantaseerd en zo. Hm. Maar, ik heb het ooit een keer ook verteld, om brandnetels genetisch te modificeren, om in plaats van serotonine in je huid, DMT in je huid te injecteren.
Oh ja, dat had je verteld, ja.
Ja, dat is ook een hele makkelijke. Wat ook wel een lange tijd zou duren om te fixen, denk ik. Maar is vrij makkelijk, biochemisch gezien. Alleen, dat zou ik dat ook doen. Gewoon voor de shits en giggles.
Ja. Nee, het zijn wel spannende projecten, ja. Die worldwide impact hebben.
Mm.
Ik weet echt niet wat mijn dreams zijn eigenlijk. Klinkt heel saai, maar op dit moment zou ik het niet weten.
Je wilt een maffiarol in Mokromafia.
Ja, maar dat vind ik geen dream. Als het niet gebeurt, vind ik het ook goed. Misschien eigenlijk wel beter. wat zou een droom van mij zijn? Ja, gewoon zoveel mogelijk problemen uit de wereld helpen. Want dat houdt me wel bezig. Maar ik voel me zo machteloos tegenover heel veel problemen. Dus
ja, hè?
Ja, als het aan mij ligt, zou ik gewoon een soort van bijvoorbeeld Turkije een democratische staat maken of zo. Maar ja, het is niet echt iets wat in mijn handen ligt of zo. Mm. Who's most likely to always be happy? Jij, denk ik.
Ja, ik weet niet. Ik ben echt blij dat ik positief ben ingesteld, man. Tenminste, ja. Soms ben ik wel negatief en zo. Maar over het algemeen ben ik wel echt goed in positief zijn. Hmm. Dat vond ik vroeger niet van mezelf, maar na heel veel negatieve mensen ontmoet te hebben, weet ik echt dat ik positief ben. En dat helpt best wel veel, denk ik.
Ja, je houdt wel echt van het leven en je bent niet snel in de ban van een tegenslag, denk ik.
Mm-mm.
Bij alles wat er gebeurt, denk je van oké, zo is het dan of zo.
Ja, nou, maar dat hoor je te, ja, dat hoor je te leren, denk ik. Want uiteindelijk is het gewoon van, je hebt een probleem. Kan je daar iets aan doen? Nee. Oké, nou, dan heb je geen probleem.
Ja.
Dan heb je gewoon...
Maar stel nou dat je gewoon een dodelijke ziekte hebt.
Ja, dan zou ik ultiem leven. Ik zou waarschijnlijk iets van een bankoverval plegen en dan een joyride door de stad
een, zou een soort Breaking Bad leven hebben of zo.
Ja, maar dan niet zo erg uitgedacht, maar dan gewoon heel erg. Ja, wat me vet zou lijken is om gewoon in een legerbasis een F-16 te stelen en er dan mee proberen te vliegen. Zo. En dan, als het niet lukt, gewoon in de zee te crashen of zo.
Oh ja.
Dat lijkt me wel vet. Maar ja. Ja, daar had ik het laatst met een vriend over, want hij zou ook een DNA-test doen. En hij zei tegen me van, kijk, als ik iets ergs heb, dan moet je het me niet laten weten. Dat moeten we even afspreken en zo. En toen ging ik hem helemaal bevragen van, waarom zou je het niet willen weten? Het is zo absurd dat je het niet zou willen. Ik begrijp de angst en zo, maar als je er even over nadenkt, van stel je voor, je komt erachter dat je hebt 3 maanden te leven. Het is fucking onmogelijk dat ik erachter kom, maar stel je voor, je komt erachter dat je 3 maanden kan leven. Als ik het je vertel,
heb liever dat ik het weet.
Ja, precies. Je hebt liever dat je want stel je voor dat je die 3 maanden geen reet hebt gedaan. Je zat met je hand in je broek op de bank. Ja, dan ga je fucking veel spijt hebben. Dan zit je op je sterftebed en dan denk je, shit, wat heb ik de afgelopen tijd gedaan? Niks. Maar ja, als je dat weet, dan kan je in die 3 maanden alles doen. Uit een vliegtuig springen, dat meisje uit de brugklas vertellen dat je verliefd op er was vroeger. Excuses aanbieden aan die ene persoon en weet ik veel wat allemaal. Je kan allemaal vette dingen doen.
Dus true. Ja. Ik ben over het algemeen ook best wel positief hoor. In de zin van alles wat gebeurt, ik zou nooit zeg maar denken van oké, nou nu ga ik voor de trein springen, want ik zie geen
einde van de wereld.
Ik zie geen uiteinde meer of zo. Dat zou ik gewoon niet snel hebben. Ja, behalve als ik een terminale ziekte heb. Ik denk niet dat ik dan positief kan blijven. Dat vind ik altijd wel knap aan de mensen die over mijn lijk of zo komen. Mm. Sommige daarvan zijn fucking hoopvol en positief. Ja. Soms denk ik van dat zou ik misschien niet kunnen.
Ja, maar ze moeten zeg maar.
Ja, ze maar moeten het, wel. Het is
of dat. Of zelfmoord of zo.
Ja.
Want die moet wel. Die moet gewoon doorgaan. Iedereen moet positief blijven. En dat is dus in de Turkse geest is dat niet zo. In de Turkse geest is van, nee, we gaan gewoon alle vrouwen bij elkaar verzamelen. En dan gaan we met z'n allen huilen zo. En dan wie het meest extreemste huilt, die houdt het meest van die persoon. Of zoiets.
Ja.
Weet je, zo alles eruit gooien en zo. Terwijl ik denk, hou gewoon je bek dicht. En geef elkaar gewoon vreugde zolang het nog kan. Weet je, wees gewoon positief en blij zolang het nog kan.
Ja.
In plaats van zielig te doen. Zielig kan nadat mensen dood zijn. Nadat mensen dood zijn kun je lekker zielig gaan doen en weet ik veel wat allemaal. Maar echt geen. Je moet die tijd echt niet verspillen door zielig te gaan doen.
Ja, klopt. Ik denk wel. Kijk, ik ken bijvoorbeeld 2 volwassenen die een kind zijn verloren. En soms denk ik wel van, oh, daar zou ik dan niet mee kunnen dealen of zo, maar ja, waarschijnlijk zouden zij dat ook denken en mm-hmm. je leeft toch verder, weet je wel.
Mm-hmm.
En je gaat toch positief proberen te blijven en zo.
Ja.
Ze hebben ook allebei een volwassen kind verloren. En ook met vrij debiele dingen, zoals een motorongeluk en zo. Dus dat zou ik wel echt moeilijk vinden om dan nog, zeg maar, gewoon, weet je wel, door te gaan met podcasts maken, columns schrijven, boeken schrijven. Dan denk je echt van, ja, voor wat doe ik het eigenlijk allemaal of zo. Ja. En dan zou ik wel heel depressief kunnen worden. Dat wel. Maar ja, dat zijn zij ook geweest. En op een gegeven moment.
Maar dat
ga
mag
je
gewoon, maar je kan jezelf niet daardoor blijven kapotmaken. Het is normaal om even een periode in rouw te zitten. Maar je moet daar gewoon uitkomen. Want.
Ja,
dan moet je van die aardige dingen zeggen. Zoals: je kind zou ook niet willen dat je je nu zo voelt en zo.
Mm-hmm.
Weet je, moet je het op die dingen gooien. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het. Niet chill is voor niemand niet. En het is nergens voor nodig om voor een lange periode in rouw te zitten of whatever.
Ja. Daarmee wil ik de podcast afsluiten. Dankjewel voor je bijdrage. Hoe lang nemen we op?
1 uurtje.
Oké. Word donateur op ikgaleven.backme.org. Dan kom in de Telegram chat. Link staat in de beschrijving. We hebben ook een speciale donateurs Telegram chat voor de donateurs. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.